Welkom bij de podcast van Plantenverhalen over de geschiedenis, het gebruik en de symboliek van planten. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel volksverhalen waarin planten een grote rol spelen en het gebruik, de eigenschappen van de plant en hun symboliek vaak geïllustreerd wordt. In deze aflevering spreek ik met Malika en haar moeder Fatma over het gebruik van planten in hun traditie, die van hun familie en met hun wortels in de Marokkaanse Rif. Malika vertelt onder andere dat ze vroeger alles wat haar moeder, de geuide vrouw, zei maar onzin vond. Maar tegenwoordig zou ook Malika niet meer zonder kruiden kunnen leven. Ik wil beginnen met twee uitdrukkingen, twee gezegdes, Arabische Marokkaanse gezegdes. En de eerste is over de munt, of tenminste, de munt wordt gebruikt als metafoor. En het is, in het Arabisch zou je zeggen, jitih telgabet fliu ujek ruah. Zoiets. Ik weet niet of mijn uitspraak helemaal klopt, maar het betekent, hij kwam aan in het land van de munt, maar hij deed alsof hij verkouden was. En dat betekent, dat heeft eigenlijk al wat kennis nodig over het gebruik van de munt, die gebruikt wordt tegen verkoudheid en de betekenis van dit gezegde. Iemand die in het land van de munt is, maar doet alsof die verkouden is, dat kan helemaal niet. Dat is niet slim. Want in het land van de munt kan je eigenlijk niet verkouden zijn, omdat de munt daartegen helpt. Dus het is iemand die iets voorwendt wanneer de omstandigheden zich er niet voor lenen. En hij meteen doorzien zal worden als leugenaar gezien zal worden. Dus hij die in het land van de munt komt, maar doet alsof die verkouden is. Tweede gezegde, wat ik met jullie wilde delen, gaat over de basilicum. De basilicum ruikt niet zijn eigen geur. Lahbak mekishimsh rehtu. En dat betekent dat degene waar het over gaat, of degenen waar iets over gaat, een groep mensen, niet objectief kan zijn. Dus er is een externe nodig om te kunnen oordelen. De basilicum ruikt niet zijn eigen geur. En deze gezegdes en andere staan in het boek La forêt dans le patrimoine immatériel du Maroc. Het bos in het immaterieel erfgoed van Marokko. De link naar het boek toe, het is een e-book, zal ik in de beschrijving van deze episode zetten. In mijn gesprek met Malika en Fatma heeft Malika wat haar moeder vertelt in het refijns vertaald. Stukken heb ik eruit geknipt van als het echt te lang stukken waren, dat het gesprek te veel onderbreekt. Maar ik heb zeker ook stukken erin gelaten, omdat ik denk dat het belangrijk is om Fatma's stem te horen. En wie weet zijn er onder de luisteraars, onder jullie ook wel mensen die het verstaan direct. En zo niet denk ik dat de stukken die ik erin heb gelaten niet te lang zijn dat het onderbreekt. Dus veel luisterplezier. Malika, je noemt je moeder Fatma kruidenvrouwtje.
Ja.
Want heb je veel in je opvoeding meegekregen van elkaar?
Ja, heb ik heel veel in mijn opvoeding gekregen. Ja. Buikkrampen hebben we altijd nooit paracetamol hoeven in te nemen. Ik krijg gewoon kruiden. Onze haren werden helemaal besmeerd en met kruiden en henna en olie. Dus dat zijn allemaal dingen die en eten, bepaalde eten, waar ze bepaalde kruiden in gebruiken. En heb je ook wel eens kruiden dat ze gebruikt bij kip. En dan mag je niet eens naar buiten, want dan kan je kou vatten, dus dan moet je echt binnen blijven. lavendelplant. Mijn moeder zegt, moet je die bloemetjes knippen? Alleen deze? Of wat? Helemaal?
Ja, dit zijn dus gewoon meer zo van. Tenminste,
waar? Ja, maar bedoel je dan dit?
Ja.
Dit moet je dus koken. Mm-hmm. Dus gewoon lavendel.
Bloemen?
Ja.
Yeah.
Die moet je koken. Goed koken. Dan moet je twee glaasjes, dus dit soort glaasjes van drinken. Dat is voor als je te veel urineverlies hebt. Oh, in de zin van, je bent kougevat, hè?
Ja, ja.
Dus niet urineverlies.
Oké.
Okay. Als je kougevat hebt, moet je dan constant toch naar het toilet gaan. En soms heb je dan
je pijn.
Juist.
Ja.
Dan drink je twee glazen ervan. En dat wat overgebleven is in de theepot, want je weet wij koken.
Uh-huh.
Die moet je dan pakken. Dan laat je het uiteraard afkoelen. En dan wikkel je dat in een beetje lauw, zegt ze. Dat wikkel je dan in een katoenen doek. En dan doe je dat
beneden,
ja.
Een soort compress eigenlijk van lavendel, gekookte lavendel bloemen.
Het water heb je gedronken en dan...
Dit is kruisje warm.
Mm-hmm.
Het is heel fijn.
Dit content,
toch? Dit content er ook in aan mensen, het ding moet genieten.
In een katoenen doek of gaasjes of zo. En vroeger deden ze dat als een... speciale katoenen doekje maakte ze een soort tamponachtig.
Ah,
dat is gewoon zo.
En dan deed ze het naar binnen en dan liet ze dat even daar de hele dag. Maar ik weet niet hoeveel, ik weet niet hoe lang, maar.
Ja, dan is krafts. Een blummer, hè? Hoe net Sandra?
Sandra,
ja. Niet eens kap? Een blummer, hè?
Maar waarvoor? Marokkanen zeggen altijd, het is heel goed voor je. Maar er is nooit een tekst en uitleg bij. Waarvoor is het goed? Binnen 3 dagen ben je genezen. Dan moet je dat met echte honing nemen. Dus fijn maken, een lepeltje honing en vermengen. En dan drink je dat op.
Dus hoe heb je dit, deze kennis geleerd?
Mijn moeder mij alleen met mijn neer.
Mijn neer is het een raasje. Wanneer je zo'n raasje. Die kon het zelf dus. Het is een raar en raar nog zien dat ik het goed heb.
Ze heeft het geleerd van
dat is vooral oud.
Oude vrouwengeneratie, want die hebben natuurlijk nooit paracetamol gekend.
Uh-huh.
Dus die deden alles met kruiden. Dus mijn overgrootoma van vaders kant, dus de oma van mijn vader, die was een kruidenvrouw. En die heeft mijn moeder nog even gekend toen ze met mijn vader trouwde.
Mm.
En haar oma, maar de hele dorp volgens mij, die... die wisten altijd, maar ik ken mijn oma, dat weet ik ook nog. Als wij een bult hadden, of weet je, als we naar Marokko gingen, dan hadden we iets verkeerd. Of er waren die muggenbulten, of we werden ergens mee gebeten. We gingen nooit naar een dokter. Zij wist altijd, dan ging ze naar de kruiden. Dan pakte ze iets van buiten, maakte ze het fijn. En dan deed ze dan op dat wondje of iets. En dan was het volgende dag, 2 dagen daarna, was het weer weg.
Ja. Yeah. En dan groeide heel veel waar je woonde ook.
Ja, dat is het.
Nemee is er een medicijn.
Je
berg.
Ja, oké. In de berg, in de rif was dat.
Heel veel kruiden.
Ja.
Ja.
Ja. En toen je hierheen kwam, waren er dan ook kruiden die je hier niet kon krijgen, die je daar altijd gebruikte?
Mijn moeder nam altijd alles mee.
Vandaar.
En dan weet je hoe ze daar gaan rollen en dan ga je dood en dan keer.
Dat is ook een keer die haar, dat kan me echt niet.
Ja, ze nam ze altijd mee met Veneriek. Dat kon je het niet in Nederland krijgen.
Vrienden van Marokko.
Mm-hmm.
Dit is helemaal gek.
Ze vraagt altijd, van breng dat mee.
Ja.
Maar tegenwoordig kun je best wel veel krijgen.
Tegenwoordig wel, hè? Ja.
Ze zegt, als we wat diarree hadden, streep, dan pakte ze thee. Theekorrels, die maakte ze fijn. Dan deed ze met honing en dan zorgde dat je buik een beetje...
Zo, mijn
een warm water, een klein beetje. En dan drink je dat op, zodat je diarree wat harder wordt.
Er valt het zon, maar de herfstmarkt is het heel distillerend, het zon.
En soms deze dag gewoon kaneel koken met honing. En dat moesten wij ook op drinken.
Tegen de buikpijn?
Ja. Gesteldheid.
Ja. Oh ja. Want kaneel komt natuurlijk eigenlijk ook uit Azië. Wordt natuurlijk, maar terwijl het in heel erg in de Marokkaanse keuken inderdaad ook al heel lang gebruikt wordt.
Ja,
hè?
En daar kun je het wel gewoon in Marokko halen.
Ja. Ja.
Ja, maar kaneel zit ook verschil in. Ja, je hebt kaneel. Je hebt ook iets die namaakjes die op kaneel lijkt. Mm-hmm. Echt altijd wat je in de winkels krijgt is kaneel.
Ja. Yeah.
Want echte kaneelstokjes is gewoon als boomstommen.
Ja, van bomen. Ik had een, eigenlijk een verhaal daarover gelezen, over kaneel. Wat eigenlijk door de Grieken is opgeschreven. Die beschrijven dat de mensen voor hun aan de overkant van de zee, van de Middellandse Zee, maar ook dus, Egypte, Arabische landen, dat die al in kaneel toen al handelden, dat die dat al hadden. En de Grieken wisten niet waar ze dat vandaan haalden. Dus die waren daar benieuwd naar. Maar dat heel veel verhalen de ronde deden. Dat mensen het niet zo goed wisten. Veel mensen wisten dat niet. En die zeiden, ja, in nesten van vogels kun je dat vinden. Of in kuilen waar slangen leven. Er werden allerlei verhalen over verteld. Ja, ja, ja. Weet je? Fenugreek?
Juist, dat was het.
Ah ja,
die is als je echt koud bent.
Ik zou eigenlijk zelf niet weten hoe fenugreek groeit bijvoorbeeld. Hoe die plant eruit ziet. Groeit dat in Marokko ook? Of?
Gaan we het helemaal doen? Gaat het als ze zorgen? Nee,
met haar is ze beschermd.
Oh, mijn moeder zegt net als linzen. Net als
linzen.
En hummus, dat weet je wel.
Ja, ja. Kikkererwten. Ja.
Ja, maar fenugreek is heel erg genezend. Het reinigt ook voor ontstekingen. En het staat ook in de Koran.
Okay.
Dus het is echt een middel, net als gember.
Met het examen van Sha, het herinnert dat ik die Sha en met de Hanerem.
Bastard,
is het
dus, en die olie en zo, daar kun je haar mee doen. Nee, maar fenugreek staat in de Koran. Ja, fenugreek, gember, sinaasappel, citrus. Dat zijn allemaal dingen die ook benoemd zijn in de Koran om te gebruiken. Ja, het staat wel in de Koran, maar de profeet heeft het dan uitgelegd, weet je wel. Yeah. Altijd erbij uitgelegd hoe je dat moet gebruiken. En het uiteraard heeft hij altijd bij gezegd, overdrijf niet in alles. En het heeft dan ook met gebeden, met vasten, met het bidden, eten.
Met mate, kan ik dat zo vertalen? Ja.
Ja, ze heeft altijd gezegd, overdrijf niet in dingen. Ik heb ook kruiden nu.
Ja.
Ik had vroeger niks met kruiden. Ik had bloedhekelen. Ik kon het gewoon, ik vond het zo onzin.
Oké. Okay.
Maar ik wist niet beter. En nu ben ik zelf kruidengek.
Ja, hoe is die omslag gekomen dan?
Je leest erover. Ik volg natuurlijk heel veel geloof. Islamitische lessen. En het is niet de halal en de haram, maar meer over wat, hoe je moet leven.
Mm-hmm.
Weet je wel? En meer eigenlijk om te laten zien van hoe goed kun je worden, wanneer ben je een goed persoon. Dat inspireert mij. Het biografie van de profeet inspireert mij. Niet alleen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, maar ook andere profeten hebben me altijd geïnspireerd. Ik vind het leuk om, want als je die biografie leest en volgt, ja, dan word je een hele goede moslim. En alles wat leeft is door Allah gecreëerd, weet je wel?
Ja, dat zo even, dat kwam je ook bij de kruiden weer eigenlijk.
Ja, daar krijg je weer de kruiden. Ja. Waarvoor is het goed? En ik ben natuurlijk gek van koken. Ja, echt verse kruiden gebruiken Marokkanen altijd. Zo heb ik het gevoel altijd. die gebruikten dan wat ze om zich heen hadden. Ze wisten altijd waar het plantje wel goed voor is.
Mm-hmm.
Ze wisten alle onkruid, wisten ze waar goed voor was, waarom die gevaarlijk is. En wanneer je het wel mag eten, wanneer je het niet mag eten. Want dat weet ik dan. Dat ik dan als kind vijgen wilde plukken. En dan waren de vijgen helemaal niet rijp. En dan heb je melkvijgen. Er komt melk uit. En dan kwam ik naar huis schreeuwend. Ja, het lijkt op eczeem wat je dan krijgt. En dan zei mijn oma, ja, je hebt weer aan de vijgen gezeten. Want het is de melk, er gaat zoveel over.
De wittige sap, hè? Ja, ja.
Ja, dat zorgt dat je net, of je net eczeem hebt, zeg maar, op je huid. Maar er waren heel veel dingen, daar werd je gewoon voor gewaar. Kijk uit, dit, dat, weet je wel. Dan mag je niet aankomen, dan mag je wel aankomen. Maar ze wisten alles, alles wisten ze. Want daar werd het gewoon generatie op generatie doorgegeven.
Mm-hmm.
En wij kregen het alleen te horen in de zomervakantie en voor de rest... Boeit het ons eigenlijk helemaal niet, want we hadden iets van, het is wel oké.
Okay. Ja, want jij zei eerst dat je het vroeger dat je het met je onzin vond. Kwam dat dan doordat het...
Mijn moeder te veel gebruikte.
Ja.
Ja. En ik ben hier opgegroeid, dus als ik hoofdpijn had, dan slikte ik gewoon paracetamol. Het werkte gewoon veel sneller.
Oké. Okay.
Begrijp je?
Ja, ja.
Dus, en de kruiden werken natuurlijk niet tegelijk. Kruiden hebben een proces nodig, vind ik. Dan kun je niet zeggen, ik neem even een glasje rozemarijn. En als je warm wil worden, dan is het ideaal. Maar je kan niet zeggen, ik neem even nu een glasje rozemarijn. En dan heb ik over een half uur geen buikpijn meer.
Ja, zo snel werkt dat niet.
Zo snel werkt de echte verse medicatie natuurlijk niet. Het is een proces wat je moet aangaan. Kruiden is natuurlijk ook iets heel gevaarlijks als je ze met elkaar mengt. Dus je moet wel altijd uitkijken wat je met elkaar mengt. Heel veel mensen weten dat niet.
Mm-hmm.
Kruiden is niet altijd, ik kan niet zeggen, ja, maar dit ga ik doen. En ga ik, dat kan niet. Dat kan ook effect hebben op elkaar. Dus dan lees ik daar wel eens over. Denk, ja, wat is wel goed, wat is niet goed. Kan ik dat het beste doen, weet je wel?
Ja.
Ja, maar ik zou dan niet meer zonder kruiden kunnen leven.
Of waar ik ook wel benieuwd naar ben, ik weet niet of daar wat van te binnen schiet, of behalve het gebruik, of er een gezegdes zijn, of symboliek, of meer verhalen rond een bepaalde plant of kruid.
Mijn moeder zegt vroeger, als een bruid, wij hebben toch henna-dag, hè? Dat weet je denk ik wel.
Ja.
En wanneer het henna-dag is, dan krijgt die bruid henna. En vroeger geloofden mensen, dus dat zie ik dan zo, het mijn... Dat vind ik, hè? Dus wat ik nu zeg, is dat je het ook... Mensen waren dus vroeger heel gelovig. En die geloofden echt zelfs als ze zeggen, dat is een boom die geneest je. Dan gingen ze eronder zitten. Want, weet je wel? En dan pakten ze die hen... Als ze naar een bruid gingen, de dag van de henna... vroegen ze aan de bruid, mag ik een beetje henna voor jou? Want uit die verhalen van vroeger was van, als de henna van de bruid is genezend... Vroeger dan de vrouwen die was heel erg last hadden van hoofdpijn of het kwade oog, dan vroegen ze dat en dan namen ze die henna mee, als je het kreeg natuurlijk, en dan deden ze dat op hun hoofd en dan voelden ze genezing, want het was met bruid geweest en bruid is heilig op dat moment. En toen zei mijn moeder ook, want de bruid heeft belga, weet je wat belga is, hè? Die schoentjes.
Die schoenen, ja. Een soort slippersachtig, met die punten.
Ja, belga.
Ja.
En dan zeiden ze tegen de bruid, van, wil je dan, dan pakte de bruid haar schoen, dan ging ze over het lichaam, en dan gaf ze die henna.
Met die belga.
Met die belga, en dan gaf ze die henna aan diegene, en dan zei mijn moeder, eigenlijk waren de meesten, die zijn zo geloofd, die waren zo... Die geloofde zo erg in dat het de volgende dag eigenlijk de pijn weg was.
Gewoon psychosomatisch effect.
Ja. Zo gelovig in bepaalde dingen waar wij nu van denken, even serieus.
Ja.
Weet je, ja. Als de kinderen hoest hadden, hadden ze vroeger, hè, dan ga je toch een boom, dan gingen ze toch meten of zo, wat deed ze?
Het is boom, ze zaten de kompas, de korte.
De vijg, een boom?
Ja, de Emilia.
Hoeveel keer? 7 keer. Ze pakte een doek, een lange doek.
Van de huis?
Dan deden ze dat om de nek van de kind of de vrouw die erg hoest had. Dan zegt ze van, ik wurg haar niet, maar ik wurg de hoest. En dan zet je een knoop in. Ik wurg haar niet, ik wurg de hoest. Dan zet je de 7 keer.
Yeah.
Zet je dan een knoop in zo'n doek. Dus om haar nek. Knoop, om haar nek, knoop.
7 cirkels, 7 knopen.
En dan echt zo dat zij, ja. Ik weet niet hoe ver het ging, dan niet dat ze degene. En dan hing ze het aan die boom, en wat zei die? Die?
Specifiek aan een vijgenboom.
Nee, niet aan een vijgenboom. Misschien gaat ze zo echt.
Waar is het kort? Waar is het zo kort? Het is een taalkant.
Zo'n prikkelboom. Dan kan je niet uit, het allemaal naalden aan.
Okay.
Het is net maar wat in het land groeit, zeg
maar.
Ja, die boom is dan heel oud. Dat, misschien was die wel 300 of 200 jaar.
Ja, denk ik.
Zoiets.
Mm-hmm.
En dan kiezen ze de oudste boom en dan hingen ze die sjaaltje eraan. En dan zeiden ze, we laten de hoes bij u, lieve boom. En dan ging het kind naar huis en dan was
kinderen.
Volgens hun geweten, ze maken de olie warm, olijfolie.
Olijfolie.
Ja. En dan hadden ze dus bittere amandelen. Mijn oma deed het echt zo, dat kan ik me nog niet herinneren. Kauwe. Yeah. Deze tien die olie ging ze smeren en wij gingen helemaal schreeuwen natuurlijk.
Ja, de speekte voor je oma op je borst.
En zei, zei oma, shh, het is genezing. Dus daarom. Snap je waarom ik zei, ik geloofde daar, ik vond het allemaal zo.
Ja.
Maar ze deden het in die
vijzel.
Vijzel. En dan deden ze het dus die olie warm tot het een beetje afkoelt. En dan smeerden ze het hele kind smeerden ze in. Dan deden ze olie in de oren, olie in de navel. En hier overal ook gevuld. En dan ging ze het kind inwikkelen. Of... een oudere iemand. En die moest dan slapen. En hij kreeg heel veel dekens. Hij moest warm worden.
Warm slaap.
Warm.
Maar dat is wel zo. Dat heb ik wel.
Warm, ja. Ja, het is altijd een mengeling. Hè? Van, er zit een kern van waarheid vaak in, toch? En dan inderdaad ook nog zo'n bezwering met die knopen.
Ja, daar geloof ik niet in. Sorry.
Nee, maar het is het psychosomatische effect, hè? Want natuurlijk, heel veel ziektes worden ook door ons denken gevormd, ja. Hè? En dat deel pak je dan eigenlijk aan.
Ja, maar vroeger waren ook Marokkaanse vrouwen waren ook niet ziek, hè? Waren echt heel sterk.
Mm-hmm.
Altijd werken.
Altijd werken.
Altijd werken.
Ja.
Mijn moeder zegt, wij vroeger, in haar generatie, wij...
werkte gewoon
op. We gaven niet te veel om wat er om ons heen gebeurde. Dus als je hoofdpijn had...
je moet door waarschijnlijk.
En we gingen gewoon door. En zei, ik voel me niet lekker. Mijn moeder zegt ook met bevallingen. Ze zegt, de dag van de weeën, wanneer de weeën beginnen. Ze zegt, dan boenen we, dan maken we schoon. Ze zegt, soms dan heb je de vruchtwater al verloren. Dan nog ben je bezig om alles op orde te zetten.
Voor te bereiden voor de visite.
Ja, nou ja, voor jezelf. Of, voor de
dat
visite.
Is gemaakt brood.
Ja, Hops. Huisbrood werd gemaakt. Ja, en ze maakte zelf bloem, weet je, meel.
Alles zelf maken, hè? Ja.
Ze dacht, het was gewoon een ritueel voor ons om dat te doen.
Toen gingen we nog even een rondje door de tuin. Met de tuinslippers aan.
Tuinslippers.
Ja, munt.
Ja, maar dit is dan weer een ander soort. Ik ruik.
Twee soorten heb je.
Ja.
Ja, lekker. Oh, deze wat spitser blaadje inderdaad, hè?
Die was jij eerst, dat is wat groffer.
Ja. Ja, echt andere geur inderdaad.
Even kijken.
En gebruiken die ook voor andere doeleinden, zeg maar?
Nee, of? Wij gebruiken het echt alleen voor de tijd.
voor de thee allebei.
Kijk, het is ook een ander soort hier.
Ja, glad blaadje. Ja.
Als je dit ruikt, dan...
Zoveel soorten mint, hè?
Ja. Met deze mint. De wortels heb ik uit het dorp laten komen.
Oké, van bij Nador.
Ja, dus omdat 1 keer per week werd er maar water gegeven. En deze blijven dus elk jaar. En daarom is het, als je dit doet, als je de thee drinkt,
mm-hmm.
heb je ook geproefd. Dat is veel meer dan als je het van de winkel koopt.
Ja, ja, ja. Veel sterker, ja. hè? En je weet dat die goede grond staat.
Ja.
Dus ik moet en die niet bespoten wordt.
Precies dat.
Ja. Dus echt munt uit Marokko.
Ja. Het wilde soort heet het eigenlijk. Het is een wilde soort. Dat betekent, wat noemen ze wild, dat het niet veel water krijgt.
Het kan goed tegen droogte.
Het kan goed, waardoor de smaak meer naar voren komt dan iets wat je meer veel water geeft. Dan is het niet meer... Zoals de pruimen hier zijn hartstikke lekker. Maar omdat te veel regent, krijgt ze veel water. Dan is de smaak altijd wat minder dan iets wat veel meer zon hebt en veel droogte heeft.
Ja, ja.
Blijft de smaak behouden. En dat is een
Ik vond de sinaasappels altijd zo lekker in Marokko. Oh, wat een verschil is dat.
Gek stappen.
Ja. Ja. Sali, ja.
Selmia in het Marokkaans.
Selmia, oké.
Wij gebruiken het voor krampen. Dan geven we het aan de baby's, zodat ze dat groene eruit poepen.
Als ze net zijn geboren.
Ja, toch? Gmitra is een baby's, het is niet, hè? Ja, toch? En wij zelf, als we in de winter kinderen krampen hebben, buikpijn hebben.
Ja.
Als je het voor de thee in de avond wilt rustgevend, moet je hem gewoon, als je water eroverheen giet, dan moet je wel wrijven.
Even kneuzen.
Maar als je het kookt, is het best. Dan komt er meer uit.
Oh, lekker. Sterke geur, ja.
Ja,
citroengeranium, hè?
Schijnt dat Marokkanen het dus ook als thee gebruiken.
Oké.
Dat wist ik ook pas.
Maar...
Waarom?
Oh, wat ik in Marokko ook veel tegenkom als herba Louise.
Louise?
Ja.
Louise, lo.
Is dit niet Melouise?
Eh?
Oh nee, dat is anders.
Dat is iets anders, hè? Ik weet niet of dat hier groeit, maar... Ja, ook. Oké.
Louise groeit in een bosje.
Louise
groeit
in een bosje. Ja? Oh, mijn
zus heeft het, zegt ze.
Oké.
Dat is...
Maar dat hij het zo goed buiten doet. Ik ken deze alleen als kamerplant,
zeg
maar.
Ja, ik heb het gewoon hier gedaan.
Het heeft lekker warm
hier. Ik weet niet waarom. En toen groeide het.
Mooi. En dit?
Nou, mijn moeder heeft groene handen.
Ja. Yeah.
Die heeft gewoon zo'n stuk gepakt. En die heeft dit zo gedaan. Zij kan alles planten.
Wat is dat in de Rijewanda?
Gerga.
Gerga.
Smeet is kans Holland.
Waarom?
Ja, het is een kleine walnootboom.
Ja.
Ja. Ja, die gebruiken ze in Marokko ook veel in koekjes, hè?
Ja, klopt.
Het honing.
Dat het goed is voor de hersenen.
Voor de hersenen, ja.
Maar je moet het er... walnoot is goed als je het pelt, gelijk opbijt. Het is niet als je het pelt en je laat het staan. Dus als je walnoot koopt het gewoon in schil. Zolang het dicht is, is die beschermd. Zodra die open is, zijn de vitamine weg.
Er was eens een hele grote, mooie boom. En een bijzondere boom. Hij stond midden in een korenveld en reikte met zijn takken richting de hemel. Hij had 2 hoofdtakken, 2 grote takken, waaraan prachtige vruchten hingen, goud glimmend. En de mensen wisten dat ze deze vruchten maar beter niet konden aanraken. Zelfs de kinderen wisten dat en bleven er vanaf. Want overgeleverd was van oud op jong dat 1 van de takken eetbare vruchten droeg, maar de andere tak... giftige. Alleen wist niemand welke was. Welke tak droeg die giftige en welke de eetbare. Dus het risico konden ze maar beter niet lopen, dus bleven ze van alle vruchten van de boom af, de mensen uit het dorp. Maar er kwam een dag, of een dag, dagen, weken, maanden dat het zo droog was, de zomer, maar daarna ook de herfst. En zelfs in de winter viel er geen regen. De oogsten mislukten en de mensen leden honger. Zo'n honger op een gegeven moment dat ze wisten dat ze zouden sterven van de honger als er niet iets gebeurde. En die boom midden in het korenveld was een magische boom, want midden in de winter waren de vruchten nog steeds rijp en hingen ze daar verlokkelijk, aantrekkelijk. De dorpelingen vergaderden, kwamen bij elkaar en spraken over van: we weten zeker dat we doodgaan van de honger, dus nu kunnen we het risico wel lopen. We moeten de vruchten eten. Maar wie? Wie gaat uitproberen van welke kant van de boom ze kunnen eten? Het had geen zin om lang te discussiëren, want niemand wilde nog langer wachten om zijn maag te vullen. En een man stond snel op, plukte een vrucht van de boom en stopte hem in zijn mond. Hij zuchtte van opluchting, want hij leefde nog. Hij had de goede tak te pakken. Hij had van de goede tak geplukt. Zijn dorst werd gelest, zijn honger werd gestild en hij leefde. Nu wist iedereen dat de vruchten van die tak eetbaar waren. En het hele dorp vierde feest en genoten de hele week lang van die vruchten. Daarna zeiden ze: die andere tak waar de giftige vruchten aan hangen, die kunnen we eigenlijk maar beter afzagen. Want die heeft geen nut en is alleen maar gevaarlijk. Stel je voor dat per ongeluk een kind toch van die tak plukt. Laten we hem afzagen. De volgende dag dat ze die tak hadden afgezaagd, was de tak die nog aan de boom zat, waren alle vruchten van afgevallen lagen rottend op de grond. En de blaadjes waren helemaal verschrompeld van de boom. De bast was zwart. De boom was aan het rotten, was dood. Na dit traditionele en moralistische verhaal wil ik afsluiten met iets wat ik schreef in 2012 toen ik in Marokko was. Een witte broek tegen blauwe palmen, roestige bloemen in het raam. Ik help het draaislot op de deur met mijn vinger. 3 jaar geleden had ik hier vijgen, aaneengeregen op een koord, wachtend, op weg door de rif. Het was mistig, de amandelen zoet. Nu trillen de tonen van een fluit door de lucht. De ijle lucht die opstijgt de bergen in, achter mij. Mijn tenen en schenen tintelen. Mijn rug is koud. Donkere bossen lijken te staren, gekluisterd aan hun plaats. En ik weet niet waar stil te staan of hoe lang. Pas als de schemer valt, word ik rustig. Dit was weer de podcastaflevering van Plantenverhalen, waarin ik niet alleen zelf vertel over planten, hun symboliek en gebruik, maar dus ook in gesprek ga met verschillende mensen. Volgende keer weer andere gastsprekers. Voor deze aflevering wil ik Melika en Fatma hartelijk bedanken. En mochten jullie meer willen weten over medicinaal gebruik van planten in Marokko, op de sociale media van Plantenverhalen, Facebook en Instagram, zal ik deze week een link zetten. En bij de publicatie van deze podcast zal ik een link zetten naar een document waar nog meer informatie in staat. Het is in het Frans, dus voor degenen die Frans lezen. Deze podcast bestaat op basis van donaties, dus mocht je iets willen doneren, graag. En dat kan via de Tiki-link in de beschrijving van deze aflevering. Al is het 1 of 2 euro, alle beetjes helpen. En ook het delen van de podcast is een manier om te supporten. Dankjewel en tot de volgende keer.